Ik lees u zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 14. Daar vraagt de onderwijzer in de 35e vraag, wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En hij antwoordt daarop dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En hij antwoordt daarop dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Schrijf wij hierboven als onze een. En let in de eerste plaats erop, hij bleef die hij was. In de tweede plaats, hij werd die hij niet was. In de derde plaats, hij deed dit ons ten goede. Als onze een, hij bleef die hij was. Hij werd die hij niet was. En in de derde plaats, hij deed dit ons ten goede. We hebben deze twee vragen en antwoorden allebei voorgelezen. Dat misschien, zo de Heere wil, wij deze twee vragen en antwoorden met elkaar willen behandelen. In de eerste plaats, om ook bij het eerste antwoord ook te letten op het antwoord op de laatste vraag van deze zondagafdeling. Maar goed, dat zullen wij vanzelf wel bemerken. De Heidelberger gaat bepalen bij dat artikel waar geschreven is in het apostolicum, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We hebben hierboven geschreven als onze een. Hij heeft als onze een gewandeld op de aarde, uitgenomen de zonde. Als wij bij dit artikel des geloofs stilstaan, dan past ons, gelijk ook bij alle artikelen, maar toch ook wel in zonderheid bij dit artikel, een heilige eerbied en schroom voor het heilgeheim, de verborgenheid der godzaligheid die groot is, God geopenbaard in het vlees. En daarom past het niet altijd om met zoveel woorden trachten in te dringen in het geheim van zijn onbevlekt ontvangenis uit de Heilige Geest. En hoewel daar ook door de oude theologen veel over geschreven en gesproken is, ook vele slotsommen zijn opgesteld, het lust ons niet om dat als kern van deze belijdenis te behandelen. Op welke wijze hij gescheiden gebleven is van onze zonde. Hoewel hij dus niet door de wil des mans, maar door de Heilige Geest, de kracht des Allerhoogste, ontvangen is. Zo heeft men zich vermoeid met allerlei speculaties. Hij nam toch waarachtig vlees en bloed van Maria aan. En hoe is hij dan toch bewaard gebleven van de zonde? Och, zij hebben daar als antwoord op gegeven dat de Heere op een voor ons verborgen wijze een scheiding heeft teweeggebracht. Maar onder het noemen van de woorden voelt gij reeds de armoede van het betoog. Wat zullen wij ooit kunnen bevatten waarvan de apostel spreekt? De verborgenheid der godzaligheid is groot. Hij gebruikt daar het woord mysterie. Het mysterie der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. En daarom is het wel noodzakelijk om te bedenken, wij zijn mensen. Wij zijn mensen. Daarom hebben we ook bij deze vraag en antwoord 35, 36 ook voorgelezen. Om in de eerste plaats ook te leren bedenken uit het heilsfeit, wat tot onze vrede en nuttigheid is dienende. Vergun mij dan op een misschien iets afwijkende wijze, zonder een al te dogmatisch betoog, enkele praktische dingen te noemen van dit artikel. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Wat wil die vraag zeggen? Die vraag wil ons in de eerste plaats zeggen dat de Heer Jezus op bovennatuurlijke wijze ontvangen is, namelijk van de Heilige Geest. Dat hierin Jozef of wie dan ook geen enkele rol heeft gehad. Dat hij niet is voortgebracht door de wil des mans, noch door de wil van het bloed, noch door de begeerte, geoorloofd en ongeoorloofd, die God in de schepping in zijn schepsel heeft ingeschapen. Maar dat hij uit God geboren is. En dat zijn komst hier in het vlees geheel onderscheiden is van ons geboren worden uit het vlees. Want zeker hij is de in vlees gekomene, maar hij is anders uit het vlees als wij uit het vlees voortgekomen zijn. Hij heeft vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria, maar wij hebben vlees en bloed gekregen door een verborgen intieme samengang van twee mensen. Zo is het bij hem dus niet geweest. Als wij dit artikel goed overdenken, dan bemerken wij dat zijn vleeswording, zijn ontvangenis, is geweest een daad. Het is niet geweest een ondergaan. Het is niet geweest zoals bij ons, waarin wij geheel en al lijdelijk waren. Hij heeft vlees en bloed door de werking des Heilige Geestes uit de maag Maria aangenomen. Daarom is het zo wonderlijk dat zijn vleeswording niet een noodwendige vrucht is van het vlees, maar dat het een daad is geweest van de drie enige God, waarin de Vader zijn Zoon heeft gegeven, waarin de Zoon uit onbegrijpelijke liefde het op zich heeft willen nemen, en waar de Heilige Geest naar zijn personele eigenschappen ook juist dat werk heeft tot stand gebracht en zijn kracht gegeven over de maagd Maria. Dat is het wonderlijke. Het is een daad van eeuwige liefde van de drie enige God. Als wij daar nog even op terug hopen te komen, wilden wij eerst een ogenblik uw aandacht vragen voor het feit dat dit geloofsartikel van zo'n grote verborgenheid en heiligheid, dat het tegelijkertijd onze armoede en onze verlorenheid predikt. Want het wil eigenlijk dit zeggen: God zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Het wil dit zeggen dat onze val in Adam geen droombeeld is geweest. Niet ontsproten uit de fantasie van de een of andere schrijver. maar dat onze val in Adam realiteit is, die zichzelf heeft bewezen in de tijd. Het is uitgekomen in het leven. Want bij alle geslachten die in Adam haar oorsprong hebben, is nooit één man gevonden die een zoon heeft verwekt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Van het begin der schepping af tot op heden toe is het waarachtig gebleven. En hij gewon een zoon naar zijn eigen beeld en naar zijn gelijkenis. Zo heeft God in zijn eeuwig besluit, in zijn alwetendheid en in zijn goddelijke voorzienigheid, heeft hij van eeuwigheid de mens en het menselijk geslacht erbuiten moeten laten vallen. En hij heeft daarin geen geschikt materiaal gevonden om zijn beeldenis en zijn gelijkenis daar te stellen. En om de mens als het pronkstuk van zijn schepping voor zijn aangezicht te doen wandelen in eeuwigheid. En in de tijd is dit alles uitgekomen onder en uit de mensen. Wij hebben niets dan zonen en dochteren voortgebracht die ons beeld en onze gelijkenis droeg. Zij zijn alle gekomen uit de vergiftigde stam en wortel van Adam. En bij het opgroeien is het openbaar gekomen dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen. Wanneer het dus beleden wordt door de kerk die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, past ons in de eerste plaats de verwondering over hetgeen ons begrip verre te boven gaat. Maar in de tweede plaats de beschaamdheid des aangezichts. Zo diep zijn wij nu in ons grondbeginsel verdorven, dat wij geen enkele vrucht die God kon behagen hebben kunnen aanbrengen. En dat wij niet ten dele, maar dat wij met een volkomen afwijking van God onze schepper zijn afgeweken. En dat wij niet anders gedaan hebben dan verderf en ondergang gezaaid. Dan treft ons zo die wonderlijke eenzijdige liefde van de drie enige God. Dat hij tegenover de daad van Adam, die zichzelf en al zijn nakomelingen in de dood heeft overgegeven. En al zo geworden is de grootste massamoordenaar die ooit op de aarde gewandeld heeft. Omdat hij met en in zichzelf en zijn vrouw het ganse menselijk geslacht aan de eeuwige toren en dood onderworpen heeft. Zodat door zijn toedoen de dood haar intrede gedaan heeft in het menselijk leven. Zodat er een lichamelijke dood is waarin onze lichamen gaan bezwijken. Een geestelijke dood waarin wij geboren worden dat wij God niet kennen. Met als donkere achtergrond de armen van de eeuwige dood. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade gifte Gods is Jezus Christus. In zijn vleeswording, in zijn wonderbare ontvangenis uit de Heilige Geest. Zie dan eens tegenover die massamoordenaar, waarvan wij uiteindelijk alle schuld van ons afwentelen naar God toe. Maar wij hebben gezondigd in Adam. Wij waren in de wortelen begrepen. Wij kunnen als takken niet zeggen dat we niets met de boom te maken hebben. Nee, we hebben er alles mee te maken. Maar zie dan die mens daar staan als dat verbondshoofd Adam in de hof gevallen, ontdekkend dat zij naakt waren, verlies van Gods beeld, schrik in het geweten, uitdrijving uit het paradijs. dan is het niet voor niets geweest dat zij vijgenboombladeren gehecht hebben om zich schorten te maken. Daar kan de mens, de profane mens, de spot wel mee steken met die vijgenboombladeren. Maar zij gaven weer hetgeen Adam en Eva hebben ervaren. Zij waren geschapen ook om deze aarde te mogen vervullen. En nu ervoeren zij dat zij voortbrengers geworden waren van de dood. En de fontein des levens die God ook in hun leven gelegd en geopenbaard had, die is nu vergiftigd, zodat al die wateren bitter geworden zijn. En intuïtief rukken zij de bladeren van de bomen af. Niet alleen om een uitwendige schaamte te bedekken, dat zou al te simpel zijn, maar om daarmee hun ellende, hun naaktheid in hun nakomelingschap te bedekken. Om daarmee als het ware aan te geven, nu zijn wij met alles wat aan en in ons is, onder de vloek. En al heeft de Heere die vloek gematigd en getemperd, al heeft hij er zijn belofte tegenover gesteld, denk eens in, van nu aan zijn Adam en Eva naar het zichtbare geworden de voortbrengers van dode mensen. Zij zijn de vader en moeder geworden van een geslacht dat niet naar God vraagt en zijn hulp niet verwacht. Ze zijn de vader en moeder geworden van een Kain en van een Lamech die een man doodsloeg om een builen. Ze zijn de vader en moeder geworden van het geslacht dat God vergeten in brooddronkenheid door de zondvloed werd weggenomen. Ze zijn de vader en moeder geweest van alle verworpenen die er van het begin der schepping af tot nu toe geweest zijn. De vader en moeder van duizenden bij duizenden geslachten. Is het wonder dat ze hun naaktheid bedekte? Is het wonder als de siddering en de schemering van wat zij gedaan hebben over hun ogen valt? Ja, geliefden, het kan nooit ernstig genoeg gezegd worden. Ook mede daarom, omdat er misschien in ons midden zijn die denken, zo erg als het met mij is, zo kan het nooit met iemand anders geweest zijn. Zulk een boos en overtredend zondaar of zondares. Denk dan eens aan Adam, niet om uw schuld te verkleinen, niet om uw schuld te bedekken, maar om daaruit nu te leren wat genade is, dat God de grootste moordenaar van alle tijden genade heeft bewezen. En dat hij nu niet alleen de vader en moeder geworden zijn van al die verdoemde zondaren, maar de vader en moeder van een geslacht dat in eeuwige liefde door de vader bezocht en door de zoon gekocht, hem zal prijzen en verheerlijken als zijn lieve kinderen en erfgenamen. Gewisselijk al zullen dan van die dode boom vele takken afvallen, ja de boom zelf tot in de wortel worden afgehouden. Nochtans zal God in het midden van die ellendige staat en stand de levensboom doen groeien, welke zijn vrucht geeft van maand tot maand en welks bladeren zijn tot genezing van die beschaamde heidenen. Geliefde, wij noemden u Adam, stel daar nu tegenover, als in scherp contrast, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Zie dan eens Wat staat er nu tegenover? Die geestelijke, die lichamelijke, die eeuwige dood. Wat staat er tegenover ons, zondige en vervloekte mensenkinderen? Wat staat er tegenover de moeders die nu hun kinderen dragen? In veel tegenheden of wanneer de Heere zij door zijn genade het alles nog wil matigen, ook de smarten. Ach, in die blijdschap, waar kan de blijdschap haar grond toch in vinden? Waar kan de verwachting van zijn, denk eens een kind te dragen en een kind voor te brengen op de tijd die daarvoor bestemd is, dat ook door het leven moet, dat ook aan de dood onderworpen is, dat ook zal moeten sterven, dat ook misschien dagen, weken, maanden moet martelen. Ja, en dat alles omvattende dat onder de toren Gods ligt, die de vloek heeft uitgesproken over alle vlees. Ach, waarvoor zouden wij dan blij te zijn? Zeker, er is een natuurlijke blijdschap. Maar waar moet de natuurlijke blijdschap in gegrond worden? Want de blijdschap zonder meer dat een kind ter wereld gekomen is, die besterft. Als wij ons eigen vlees en bloed van ons zouden zien afgescheurd. En als slijk op de straten ligt. De blijdschap zou versterven wanneer wij zonen en dochteren zouden ontmoeten. Die de versenen verheven hebben tegen God hun maken. En die de hemel aanzien en God vervloeken. Dan zal de blijdschap versterven. En dan zal menigeen misschien de gedachte hebben. Ach, had ik nooit dat kind gehad. Had ik nooit die zoon of die dochter gehad. Wat al een gerouwigheid en een verdrietelijkheid kan er zijn. Dat zien wij zo niet in die wieg. Dat zien wij zo niet als de Heer in zijn grote genade ons en onze kinderen bewaart onder zijn woord. Maar wanneer wij het zouden moeten ervaren, en trouwens al ervaart gij het niet letterlijk, dan zult gij die de Heer vreest het toch met mij eens zijn en het geloven met God eens zijn dat de werkelijkheid zo is. Want dan zou je toch zeggen wat vleeselijke ogen aanbelangt. En wat de werkelijkheid van dit aardse leven aangaat. Dan was het toch beter dat het menselijk geslacht zo snel mogelijk uit zou sterven. En dat er zo weinig mogelijk kinderen ontvangen en geboren zouden zijn. Zoveel te beter. Wat weten wij. Maar nu is dit die enige kerk. Waarop de geslachten komen en gaan. Dit is de enige ster der hoop, al hebben wij het misschien nog nooit zo aan gedacht. Dan worden wij er nu bij bepaald vanavond, want wij zijn afgestompte zondaren. Wij zien aan wat voor ogen is, maar zie eens, daar gaat Adam en uit hem komt een stroom van ongerechtigheden. Een stroom van kinderen des torens, waarvan allen geldt en ze zijn gestorven en ze zijn gevallen en hun standplaats werd niet meer gevonden. Nu zet God midden in die dood, zet hij de belijdenis die vrucht is van het waarachtige geloof. Van het geloof dat de kerk beoefent uit en gegrond in het woord Gods. Die zeggen ze. En nu wijzen ze niet naar hun kind. Maar ze wijzen naar de eeuwige zoon des vaders. Ze wijzen naar hem die tegelijk God is en blijft. Die niet veranderd is in een mens. Maar een menselijke natuur heeft aangenomen. Ze wijzen naar die gans andere, waar ze nooit aan gedacht hebben, maar die door het woord van God hen geopenbaard is. Die. En geliefde in de Heer Jezus Christus, dan mogen ouders en aanstaande moeders toch blijde zijn. Dan mogen zij toch een verwachting hebben, niet van zichzelf, niet van hun aanstaande kinderen, maar dat zij nu met de ene hand hun arme kind vasthoudende en dragende, met de andere vinger verwaardigd werden om te wijzen in de belijdenis, die ons van Israëls God gegeven is. De Vader heeft hem gegeven. De Zoon had zulke eeuwige liefde dat hij zijn eeuwige goddelijke natuur wilde verbergen achter de zwakheid van de menselijke natuur. Dat hij de stralen zijner heerlijkheid slechts door de traliën van zijn vlees wilde doen laten schijnen. Dat hij, daar hij rijk was, arm geworden is. Dus met andere woorden, voor zijn ontvangenis was het anders voor hem dan na zijn ontvangenis. Voor zijn ontvangenis werkte hij als de persoon, de Zoon des Vaders, in eeuwige heerlijkheid en majesteit op de ganse schepping en voor het aangezicht des Vaders. Na de ontvangenis heeft hij zijn onmetelijke Godheid verborgen op een voor ons wonderbaarlijke wijze in dat jonge leven, in dat menselijk lichaam, in dat kind dat geboren is geworden. Zodat de al ontegenwoordige woont in de tempel des vleeses. De onbevattelijke ziet uit door kinderogen. Hij die 's werelds rijkstroom torst. Hij loopt daarachter vader aan, zijn pleegvader in de werkplaats. Hij die maar te spreken heeft en het is er, de gebieder en het stater leert zijn handjes vouwen aan de tafel. Hij leert met wankelende voetstappen, hij die de hemel heeft tot zijn troon en de aarde ook tot zijn voetbank met de Vader en de Geest. Hij leert wankelende stappen zetten en met vallen en opstaan was hij op in genade bij God en de mensen. Ja, en hij werd gesterkt. Hij was een echt, een waarachtig kind. Nochtans bleef hij de eeuwige Zoon van God. Denk u eens in. Nu gaat de kerk met bevende vinger wijzen. Die, waar ze in hun schoot en in hun wiegen en in hun kribbes gekeken hebben, en ze hebben niets gevonden. Hoe lief en hoe aardig het kind ook was, hoe aangenaam het ook was, dat kindergeluid. Ja, als waren het ons muziek in de oren. Daar kan de zaligheid niet meer in liggen. Daar kan de blijdschap niet meer in zijn en niet in blijven. Nu zeggen ze die, Heere, tegenover de massa moordenaar Adam, staat die eeuwig lievende Vader, die lief had, ook toen wij dood waren in de misdaden en in de zonde. Ook toen wij nog besloten waren in de lenden Adam. Ook toen wij werden voortgebracht naar het vlees. Wij hebben geen kinderen voor Gods koninkrijk kunnen voortbrengen. Koninkrijkskinderen zijn door wedergeboorte in het koninkrijk. En niet door geboorte. Maar hij stelt tegenover dat afvallige geslacht die ene die ontvangen is. Hij, die zulke grote armen heeft van majesteit en macht, dat hij heel de wereld kan omvangen. Hij wil ontvangen worden. Ja, daar is een versje van hoe wilt ge zijn ontvangen, hoe wilt ge zijn ontmoet, o werelds hoogst verlangen. O stervelings, ene goed, maar het is een leugen. Het is een leugen. Want hij is nog nooit des werelds verlangen, nog nooit des stervelings hoogste goed geweest. En hoe gemoedelijk het ook klinkt, het is kennis van zijn eeuwige heerlijkheid. Om tot hem te zeggen, hoe wilt gij zijn ontvangen? Maar nu wil hij ontvangen worden in de schoot van Maria. Hij wil als een borduursel gevrocht worden in de nederste delen der aarde. Hij zal een kind zijn dat blij is met zijn geboorte. Blij is dat hij het levenslicht aanschouwde. Hoewel hij van der jeugd aan in onze dood wandelde, in hem ging het ten volle op. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Hij heeft in de schoot zijner moeder op God vertrouwd. Zo stelt God tegen de massamoordenaars. Zo stelt hij tegen het gevallen Adamskroost, dat door dit artikel haar armoede moet bekennen. Stelt hij die enige, dat enige zaad van God. Nu dan mag ik vrij zeggen, draag dan uw kinderen en omsluit ze met uw arm. Maar uw ene arm des geloofs zal toch nooit anders dan zich kunnen uitstrekken. Die ontvangen is, die zo met eeuwige liefde bedeeld was, die zoon, dat hij de ontvanger van allen zelf een ontvangene wilde worden en op een verborgen wijze voor ons gegroeid, geleefd, gevoed en onderhouden is voor zijn geboorte. En daarmee heeft de Heere alle mannen voor eeuwig van de kaart geschoven. En heeft alle mannen van hun eer beroofd en heeft gezegd, ik heb geen lust in s'mans vermogen. Want het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn weg recht richtte. Zo heeft hij Juda, waarvan Jacob zei, gij zijt het, toch buitengesloten. En is hij alleen zalig geworden, niet om zijn hoererij met Tama, maar is hij zalig geworden om de ontvangenis van de Heer Jezus Christus. Zo heeft God degene die haar handen het eerste uitstrekte naar de verboden vrucht, heeft God gegeven de vrucht des Geestes. Zo predikt God aan alle vrouwen die onder zijn woord naar zijn welbehagen mogen komen. Gij zijt diep gezonken. Gij hebt uw hand uitgestrekt, want Adam is niet eerst verleid, maar Eva. En hij predikt daar nu de rijkdom van zijn onuitsprekelijke genade. Hij geeft aan Eva dat levende zaad, die vrucht die uit God gevonden is. En hoewel haar mannen daar geen rol in hebben gespeeld, hoewel zij ook zelf daar geen aan of toe kon doen, God heeft haar begenadigd dat zij mocht dragen die vrucht ontvangen uit de Heilige Geest. Nu dan, er is nooit één man geweest die de Heer Jezus in die zin gedragen heeft, maar wel een vrouw. Tot haar gedachtenis zal ook gesproken worden, waar het evangelie verkondigd werd, tot gedachtenis van de maagd Maria. Geslachten zullen haar zalig spreken, omdat zij een toonbeeld was van eeuwige liefde en ontferming van God drieënig. Denk nu eens in, wat een hoop, wat een perspectief, wat een uitzicht te midden van ons verzondigde leven, te midden van onze drievoudige dood waarin wij en onze kinderen verzonken worden. De Heere die geen man kon vinden, die hem eruit schuift omdat hij geen lust meer heeft aan de voortbrengselen van de man. Hij vervult nu zijn belofte, die hij ook uitsprak voor het eerste mensen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat is het ware zaad, Davids, dat niet uit de mens, maar en door de mens, maar uit God geboren is. Zie nu eens hoe God het diepst gezonkenste het hoogst verheft. Zie nu eens hoe de eerste vrouw gestolen heeft en de tweede Eva begenadigd werd. Zie nu waar de verwachting uit kan ontspruiten voor de kinderen, voor de vrouw. Want de vrouw is zalig in het baren van kinderen, zo zij blijft in het geloof die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Zo heeft nu de eeuwige God, heeft gemaakt, heeft geschapen wat voor eeuwig verloren was. Zo is er een rustpunt voor vermoeide, voor bezwijkende, voor aanmächtige. Zo is er een uitzicht daar waar ons en onze kinderen geen uitzicht meer beschoren was. In de vingerwijzing naar hem, die ontvangen is van de Heilige Geest en die geboren is uit de maagd Maria. Goed, het is waar. Het predikt onze armoede. Het predikt onze totale verlorenheid. Het predikt onze dood en ons verderf. Maar veel meer nog predikt het de liefde van een drie-enig God, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die in zichzelf bewogen om ons van de vloek onze geboorte te ontslaan, een ster in Jacob op deed gaan, als onze een. Uitgenomen de zonde, wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat alle roem van het vlees uitgesloten is, en die roemt, roemen nu alleen in de Heere, dat de eeuwige Zoon God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, is en blijft. Waarom? De gedachte zou misschien in onze zielen kunnen zijn dat zijn godheid veranderd is in zijn mensheid. En dat is niet waar. Zijn eeuwige godheid heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is niet veranderd in vlees en bloed. maar hij bleef de eeuwige zoon van God. Daarom zegt Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren des vaders. Daarom houdt de Heere Christus zichzelf in zijn leerredenen, houdt hij voor de verenigde met de Vader. Ik en de Vader zijn één. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is en blijft de Zoon van God. Ik bezweer u bij de levende God. Zijt gij de Christus, de Zoon des levende Gods. En hij heeft daar in dat dodelijk tijdsgewricht, heeft hij die belijdenis tegen nood en dood en duivel en hel vastgehouden. En hij heeft gezegd, gij hebt het gezegd, ik ben. Hij is en blijft de Zoon van God. Hij bleef dus die hij was. Dat is nu ook het wonderbare waarin aan de verlossing zulke oneindige diepte gegeven wordt. Dat heeft niet één heidense leer ons kunnen openbaren. Dat heeft God alleen maar kunnen openbaren, dat hij gekomen is in vlees. En dat hij toch bleef, eer Abraham was, ben ik. Dat hij toch bleef de eeuwige zoon van God. Goddelijke en menselijke natuur in eenheid des persoons. Wel te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Elk behoudende zijn bijzondere eigenschappen. De eeuwige zoon, hij bleef die hij was. Nu wordt het nog wonderlijker. Want nu houdt het in dat mede onze rechter. Want het is niet alleen de Vader die onze rechter is, maar het is ook de drie-enige God die onze rechter is. Dat hij van wie wij zijn afgevallen, hij heeft het kruis gedragen. Hij heeft zich in vlees geopenbaard. Daarom wordt er wel eens gezegd, hij gaf alles wat hij had. De Vader gaf alles, zijn Zoon. De Zoon gaf alles, hij gaf zichzelf. De Heilige Geest gaf alles. Hij incarneert, hij wordt zichtbaar in de gedaante van een duif. Bij zijn ambtelijke bediening, maar hij overschaduwt ook de maagd Maria. Hij geeft zichzelf. Zie eens, hij blijft en is de eeuwige en waarachtige God. Daarom zal de kerk eeuwig zalig zijn en blijven. Geen eindig mens die als een godenzoon op aarde wandelt, maakt ons zalig. Maar de eeuwige Zoon van God, die zulks is en blijft, die maakt zalig, die schept, die is gekomen in het vlees. Hij zelf heeft zich ermee bemoeid, zijn rechterhand heeft hem heil verschaft. Nu, deze eeuwige en waarachtige Zoon van God, die het is en blijft, die heeft de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heilige Geestes aangenomen. Hij heeft aangenomen. Alzo werd hij wat hij niet was. Hij was niet de mens Christus Jezus. Hij was niet de Zoon des mensen. Dat is hij geworden door zijn openbaring in het vlees. Er was niet van eeuwigheid wel het besluit en de raad van God, maar niet in de dadelijke letter van het woord was daar niet de zoon des mensen die God en mens was. Nee, dat is gekomen in de volheid des tijds, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Hij nam iets aan dat hij niet had en niet was. De waarachtige menselijke natuur. Dat is onbegrijpelijk. Dat is onbegrijpelijk. Wij willen alleen iets aannemen waar wij beter mee worden. Wij nemen altijd iets aan waarin wij een zeker voordeel zien, vroeg of laat. Maar denk eens, in de eeuwige Zoon van God neemt aan de ware menselijke natuur. Ga nog een stap verder. Hij neemt aan niet de natuur des mensen zoals hij was voor de val, maar na de val verzwakt. Verzwakt. Hongerig, dorstig, beangst, benauwd, besprongen aan alle zijden. Zou ik haast zeggen, hij neemt de natuur des mensen aan. Ontdaan van de kennis en de gerechtigheid en de heiligheid. Ontdaan van de gemeenschap Gods. Daar moest hij zelf voor zorgen. Adam kreeg het in de schepping alles om zich en bij zich. Maar hij moest het alles zelf daarstellen, terwijl hij in de stand van dat kind inkomt, dat gevallen kind. Nu er staat geschreven dat hij door de werking des geestes de ware menselijke natuur, dat betekent niet dat wij zo waarachtig zijn, maar het wil hier zeggen een echt menselijk natuur, geen schijnlichaam uit de hemel heeft meegebracht. Ook niet dat de Heilige Geest de plaats van de man heeft ingenomen bij Maria. Nee, zo ook niet. Maar hij heeft echt uit het vlees en bloed van Maria, en alzo ook uit ons vlees en bloed, heeft hij een lichaam aangenomen, door de voor ons onbegrijpelijke werking des Heilige Geestes. Eén ding weten wij, dat toen dat geschiedde, Maria geloofde. En die God gelooft, die is heilig. Eén ding weten we, toen hij voor zover het vlees aangaat, want Maria was uit de zaden Davids. Toen hij in Tamar ontvangen was uit Juda, toen geloofde Tamar. Toen geloofde Tamar. En zo ook geloofde Abraham, toen Isaac geboren zou worden. Hij geloofde God. Maria geloofde God en zijn woord. Zie de dienst, maar des Heren, mij geschieden naar uw woord. Op datzelfde ogenblik kunnen wij spreken van de heilige ontvangenis van de Heer Jezus Christus uit de maag Maria. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, opdat hij het ware zaad Davids zou zijn. Het ware zaad, want vergis je niet. In Isaac zal u het zaad gezegend worden, zeker. Maar de apostel zegt, en niet een zaad als van velen, maar als van één. Dat is in Christus zal u het zaad gezegend worden. Laten wij toch verstaan dat die Isaac heeft geen heiligeskinderen en een heilig zaad voortgebracht. Isaac maakte daarin geen onderscheid met Ismaël, dat wat uit hem was voortkomende beter was, van een andere structuur, een ander gehalte, geen zins. Zie eens, kunt gij het zeggen, dat David het ware zaad daar gesteld heeft? Kunt gij dat zeggen? zien wij niet een worsteling van vlees en geest in het geslacht van Juda? Zien wij niet de boze hartstochten en begeerte ongebreideld en ongeregeld een uitweg zoeken? Zien wij niet in David dat hij het ware zaad niet daar heeft kunnen stellen? Zien wij niet in de koningen van Juda en uit het geslacht van Juda dat het Davidisch koningschap tekort schoot? Dat het bleek een rijk halzen en een uitzien en een verwachting op het ware zaad Abrahams en Davids. Bekennen wij niet dat David en zijn zaad met ons allen in zonde ontvangen en geboren en het voorwerp van Gods toren zijn? Hebben de heiligen van de oude dagen niet vele keren misgegrepen? Het Lamech niet gezegd bij de geboorte van Noach, deze zal ons troosten vanaf aan de smart onze handen en de moeite die uit de aarde spruit? Zij Eva niet verrukt, ik heb een man van de Heere ontvangen. En het was een moordenaar, het ware zaad. O geliefde, dat ware zaad was wel besloten in de lendenen van David. Maar niemand heeft het tevoorschijn kunnen brengen dan God, de Heilige Geest, door een wonderbaarlijke werking. En de Satan heeft dat ware zaad Davids getracht te ziften als de tarwe. Hij heeft als een boze draak gestaan voor de vrouw die dat kindeke varen zou. Hij heeft gelachen en geschimd om een Manasse. Hij heeft gegrinnikt om vader Hiskia toen zijn ziel lieflijk omhelst was door de Heere. 15 jaren tot zijn leven werden toegedaan. En hij direct daarop de gezanten van dat duivelse Babylon ontvangt, de grootte deze aarde, om ze al de schatten te laten zien. En in diezelfde dagen zond Merodach Baladan gezanten tot Hiskia. En hij toonde al de schatten van het huis en het huis des Heer. De profeet zegt dat hij dwaaselijk gehandeld heeft. Alle schatten zullen worden weggevoerd. Hiskia, het ware zaad. Zij vreesde God. David, hij vreesde God. Hij was een man naar Gods hart. Maar in wie? Toch alleen maar in het ware zaad. David, de wortel David. Want de Heer Jezus heeft zijn oorsprong niet uit David. Maar David heeft zijn oorsprong uit de Heer Jezus. Uit de eeuwige liefde Gods. Hij is de wortel van Isaï. Nu denk nu eens in, geliefde. Niemand kon dat ware zaad daar stellen. Welke verwachtingen hebben ouders gekoesterd van hun kinderen? Ja, ook ouders die de Heere vreesden en die het beleefden hebben. Dat ze met hun kinderen aan de dood onderworpen waren. Hoe hebben zij verwacht? Ja, toch stilletjes verwacht. En wat zijn ze menigmaal beschaamd geworden? Zou David geen verwachting hebben gehad aangaande Absalom zijn zoon en aangaande zijn andere kinderen? O ja, de Heere zal er vele zalig gemaakt hebben. Maar wat is er toch in uitgekomen, het ware zaad ontbrak. Zelfs die grote vredevorst Salomo, die had vele vreemde vrouwen lief, staat er geschreven. Het was niet alleen een erezaak, het was niet alleen een zaak vanwege zijn koningschap, maar er staat geschreven, hij had vele vreemde vrouwen lief. Die zijn hart neigde achter de afgoden. Afgodstempels bouwde. O, wat een zonen en dochteren heeft Salomo gehad. Gideon had nogal 75 zonen. Wat al een zonen zal Salomo ook gehad hebben. En dochteren, die worden meestal niet vermeld. en van die alle geld niet het ware zaad. Hij zocht een zaad Gods, maar hij vond het er niet om. Wat een worsteling in de geslachten. Wat een worsteling. Wat een worsteling ook in het leven van de vrouw naar het leven. De vrouw met haar voeten staande in de dood worstelt om het leven voor te brengen en het leven in stand te houden. Als de diepe achtergrond ook van alle begeerte des mensen, de mens vermenigvuldigt zichzelf. Hij klampt zijn handen, zijn begeerige handen aan het leven vast. Terwijl zijn voeten worden weggezogen in het moeras van de dood, klampt hij zich vast aan het leven. En het geslacht komt, de kinderen komen. En geen ene man heeft de levensvorst kunnen brengen. En geen ene vrouw kon de moeder van de levende zijn uit haar man. Zie hier. Door de werking des Heilige Geestes heeft hij uit de maag Maria, een mensenkind, een dochter Davids, heeft hij vlees en bloed aangenomen, opdat hij het ware zaad Davids zijn zou. Nou is het niet meer zo belangrijk dat de Heer Jezus nu uit het zaad van David was, maar dat moest zo wezen naar de schriften. Maar het ware zaad, daar valt de klemtoon op. En uit David, omdat alzo de Heer in zijn eeuwige raad besloten had. Zo is daar dan in Maria's schoot, die geheel enige, onbegrijpelijke en toch zo puur menselijke, want hij was een waarachtig mens. En tegelijk dat wonderbaarlijk in die vereniging met de goddelijke natuur. Daar is nu het eerste kind dat in de moederschoot gedragen werd. Het echte, het ware kind van David. Een kind waarop de vader niet zou kunnen toornen krachtens de stand die door dat kind ingenomen wordt. Want hoewel hij de staat van een misdadiger zal delen, in de stand van zijn leven zal hij zijn, het enige dierbare, liefhebbende, beminnenswaardige kind, het enigste kind op de aarde geweest, het ware zaad. Ja, nu worden alle uitziende moeders, die dacht ik heb een man van de Heeren ontvangen en het bleke moordenaars te zijn. Nu worden hun ogen een rustpunt gegeven. Hier is het ware zaad, David. Hier is diegene waarvan Luther zo kom verwondert u hier mensen. Ziet wat God toch heeft gedaan. Hij is gekomen. Echt vlees en bloed heeft hij aangenomen. Maar hij is tegelijkertijd de waarheid. Hij komt niet uit mij de leugenaar. Hij wordt genomen uit een vrouw. Maar door de werking des Heilige Geestes. Goed, zo zal alle vlees zwijgen. Alle roem zal uitgesloten worden. Zijn broederen zullen verblijd zijn, omdat hij hun in alles gelijk geworden is. Hij is hun gelijk geworden, want hij is ontvangen. Hij is hun gelijk geworden, want hij is gedragen. Hij is hun gelijk geworden, want hij is geboren. Hij is hun gelijk geworden, hij heeft in de nauwe beslotenheid van zijn moeder geleefd. Ja, hij is daarin geworden, hoewel hij de levensvorst was, is hij geworden de gedragene. En we zouden van hem, mits recht verstaan, aan onze zijde kunnen zeggen, hulpeloos kind, machteloos kind. want er is geen zo wakker kind dan hij, maar er is ook geen sterker kind dan hij. Wie zal dat ooit kunnen verstaan? Zijn broeder, in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Moet je dan niet zeggen, wat heeft u bewogen, heren, om zulke verloochenaars, zulke weglopers, broeders te noemen? Niet omdat wij zulke broeders van u geweest zijn, maar omdat u onze broeder geweest en geworden bent in de gemeenschap van onze dood, in de gemeenschap met onze straf, in de gemeenschap van onze vloek, in de gemeenschap van al onze ellende. Daarom noemt hij broeders. Wij gedroegen ons niet als zodanig, maar hij gedroeg zich als zodanig. En hij zei, ik noem u niet meer dienstknechten, maar ik noem u vrienden. Ja, zelfs zegt hij tegen de geslepen leugenaar en bedrieger, vriend, hoe zijt gij hier? Verraadt gij de zoon des mensen met een kus? O, alzo is hij zijn broederen in alles gelijk geworden. Nu, zo heeft hij nu bedekt, uitgenomen de zonde, daar komen we toch nog een keer op terug, hoe de smaadheden dergenen die God smaden op hem zijn gevallen. En onze verdachte en ellendige geboorte bedekt is met zijn geboorte en ontvangenis. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, roept haar toe, dat haar strijd vervuld is. Dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand haars Heren voor al hare zonden. Ene stem zegt, roep, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras. Dit woord van God staat tot in de eeuwigheid. Uitgenomen de zonde. Ga dan voort. Want naast zijn ontvangenis, nevens zijn heilige geboorte, zal het leven doorgang vinden. Er zal getrouwd worden. Er zal ten huwelijk gegeven worden en ten huwelijk genomen worden. Er zal droefenis zijn om de dood. Blijdschap wanneer een mens ter wereld gekomen is. Het mag vrijelijk doorgaan. Want, te midden van al die mensen die als in de dagen van Noach leefden etend en drinkend, huwelijkend en ten huwelijk nemend, te midden daarvan zal de Heere een geslacht bewaren dat niet beter is als Noach's zaad, niet beter als een Juda, niet beter als een David. Een geslacht dat de weg zal gaan van alle vlees. Een geslacht dat de boze begeerte voelt bruisen in hun lichamen. Een geslacht waarin de hartstochten hunnerzijds ongeregeld een uitweg zoeken. Een geslacht waarin het beste door het bederf tot het slechtste wordt. Maar ook een geslacht wier handen uit de dood, uit hun dood worden opgericht, om te wijzen in het belijden des geloofs. Die is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geloofd zij God. Amen.